Dit is de AD Nieuws Update met Jora Rienstra.
Nu het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen weer toeneemt, vragen steeds meer gevaccineerden zich af of niet-gevaccineerden wel recht hebben op een IC-bed. Ziekenhuizen, waaronder het Isala in Zwolle, zien de toestroom van patiënten uit de Bijbelbelt. Wim Groot is hoogleraar gezondheidseconomie aan de Universiteit van Maastricht. Ja, Wim, waarom zouden ziekenhuizen mensen die bewust geen vaccinatie nemen niet mogen weigeren?
Nou, omdat mensen die verzekerd zijn recht op zorg hebben. En zorgverzekeraars hebben een zorgplicht. Dus dat betekent dat ze ervoor moeten zorgen dat er voor hun verzekerde altijd voldoende zorg aanwezig is. En die zorg moeten de ziekenhuizen leveren. En ook artsen hebben natuurlijk een eed of een belofte afgelegd dat ze patiënten in nood zullen helpen. Dus ook om die reden mensen die corona hebben en niet gevaccineerd zijn, niet weigeren in een ziekenhuis.
Nee, maar dit betekent natuurlijk wel dat er uitgestelde zorg plaatsvindt op andere operaties. Hoe zit dat dan?
Nou ja, je kan natuurlijk, of je moet misschien, die mensen die bewust voor kiezen om zich niet te laten vaccineren, wel op hun gedrag aanspreken. Want inderdaad, ze brengen niet alleen zichzelf in gevaar. COVID is een ernstige ziekte. Maar ze nemen ook willens en wetens het risico dat ze anderen besmetten, dus anderen in gevaar brengen. Het leidt tot overbelasting van de ziekenhuizen, waardoor zorg voor andere patiënten uitgesteld wordt, waardoor schade optreedt. En ook het ziekenhuispersoneel is overbelast door al de extra patiënten. Dus al die extra schade die mensen veroorzaken, daar mag je ze wel op aanspreken, vind ik.
Ja, vorig weekend twitterde een oud-wethouder uit Dalfsen dat ongevaccineerden geen IC-bed zouden moeten bezetten. Vindt u die uitspraak van de wethouder terecht?
Nee, dat is niet terecht. Nogmaals, ook ongevaccineerden hebben recht op zorg als ze ziek worden. En op dezelfde zorg als ieder ander die op een IC-bed opgenomen moet worden. Dus we kunnen niet zeggen dat die mensen niet op een IC-bed terecht kunnen. Dat doen we bij andere dingen ook niet. Er zijn ook mensen die de griepprik weigeren. Ook griep, daar kan je van op een IC-afdeling terechtkomen. Er zijn ook andere gedragingen waarbij we mensen wel op aanspreken. Bijvoorbeeld mensen die dronken achter het stuur zitten en ongelukken veroorzaken. Ja, die mensen krijgen straf. Maar we zeggen niet tegen die mensen, u mag niet op een IC-bed terechtkomen omdat u dit willens en wetens gedaan heeft.
Ja, toch is er forse kritiek, ook onder andere vanuit het zorgpersoneel zelf van het Isala. Die hebben gezegd dat ze echt niet zitten te wachten op patiënten die zich hadden kunnen laten vaccineren. Ja, in hoeverre heeft u begrip voor hun frustratie?
Nou, daar heb ik wel veel begrip voor inderdaad, want zorgpersoneel heeft de afgelopen anderhalf jaar hard moeten werken vanwege al die extra patiënten met corona die in het ziekenhuis belanden. Als je nu ziet dat er toch mensen zijn die daar heel gemakzuchtig omgaan met de vaccinatie en zich niet laten vaccineren, dan toch in het ziekenhuis terechtkomen. Ik kan me die frustratie van zorgpersoneel wel voorstellen. Maar ja, dat is iets anders dan te zeggen van we moeten die mensen zorg weigeren.
Ja, je ziet nu wel dat de discussie tussen pro- en niet-gevaccineerden echt aan het verharden is. Wat is nu uiteindelijk de oplossing?
Nou ja, ik denk uiteindelijk is de oplossing dat er toch voldoende mensen gevaccineerd zijn. Of corona hebben gehad, zodat het virus zich moeilijker kan verspreiden. En dan zal je ook zien dat het aantal besmettingen onder niet-gevaccineerden zal gaan afnemen. En dus ook de druk op de ziekenhuizen. Dus uiteindelijk denk ik dat we die mensen die niet gevaccineerd zijn het daarop moeten aanspreken en moeten overhalen om zich wel te laten vaccineren, om voldoende bescherming in de samenleving te realiseren.
Nou, hoogleraar Wim Groot, dank je wel voor deze uitleg. Meerdere teams binnen politie en justitie voeren een enorme concurrentiestrijd over de aanpak van de georganiseerde misdaad. Deze diensten werden de afgelopen jaren opgericht, maar werken tot grote ergernis van de politiebond niet goed samen. Jan Struis, voorzitter van de Nederlandse Politiebond. Jan, welke diensten zijn er om de zware misdaad te bestrijden?
Nou, dat zijn er ontzettend veel. Maar we hebben de landelijke recherche. Die hebben verschillende intelligence team. En elke eenheid, dat zijn er nog eens 10, hebben regionale recherchediensten die zich allemaal storten op die georganiseerde misdaad.
En waarom lukt het nou niet om samen te werken?
Er zitten te veel mensen aan het stuur. Zowel aan de kant van justitie en veiligheid als de politie. De politie kent alleen al 7 portefeuillehouders. We hebben meerdere strategische beleidsgroepen. We hebben een directeur-generaal. We hebben bij de politietop meerdere politiecommissarissen. En zolang je geen één stuur hebt en de territoriumdrift is, ja, dan krijg je dit soort wantoestanden.
En op welke manier staat dit nu de opsporing van de georganiseerde misdaad in de weg?
Nou, de regisseurs in de operatie vinden elkaar uitstekend. De field-regisseurs en de regisseurs aan de politiekant. Maar ja, dit vertraagt enorm hele belangrijke ontwikkelingen. Zoals bijvoorbeeld zo'n groot intelligence team wat achter het grote geld dan gaat. En dat moet een laag dieper samenwerken met banken en noem maar op. Nou, dat wordt dan opgericht. En vanaf de oprichting is het ruzie onder elkaar bij de politietop. En de politiemensen in de operatie, ja, die zien daardoor vertraging oplopen. Ja, en we moeten niet zorgen dat de georganiseerde misdaad de lachende derde wordt.
Nee, dat lijkt me inderdaad een zorgelijke situatie. Hoe kan deze chaos volgens jou het beste worden opgelost nu?
Nou, de politiebonden hebben al lang een voorstel gedaan om binnen de politie de recherche-eenheden die zich bezighouden met de georganiseerde misdaad, inclusief de heimelijke opsporing, de undercoverjongens, inclusief de intelligence, veel meer geclusterd worden in één eenheid en één stuur vanuit de politie. En bovenlangs voor de strategische onderwerpen. En de minister zal moeten zorgen dat ook binnen het departement, maar ook binnen het Openbaar Ministerie, dat er één stuur komt vanaf het land. En niet nu heel veel sturen en dan ook nog een heleboel commissies die er wat van vinden.
Nou, helder. Jan Struijs van de Politievakbond, dank je wel voor je update. Het ene moment staat Danique te dansen op het Amsterdam Dance Event en het andere moment is haar telefoon uit haar tas gestolen. Maar ze laat het er niet bij zitten en na een achtervolging heeft ze haar telefoon en nog eens 178 andere teruggevonden in een Frans politiebureau. Ja, Danique, wat is er nou precies gebeurd tijdens het avondje stappen?
Zoals je zegt, ik stond op het festival lekker te dansen, supergezellig. En ik wil even naar het toilet gaan en ik kijk in mijn tas en telefoon gewoon gestolen, weg. Ik heb niks gemerkt. Het is echt in een paar seconden tijd gegaan.
Ja, en toen was het de maandag en dan zie je via een app dat je telefoon in Putten is. Wat heb je toen gedaan?
Ja, klopt. Ja, ik zag via Find My iPhone dat mijn telefoon dus in Putten was. Ik woon zelf in Amersfoort, dus niet heel ver weg. Dus ik heb de politie gebeld, alles uitgelegd en ik ben in de auto gestapt en ik ben daar naartoe gereden.
Maar je bent gewoon naar Putten gereden en wat heb je daar gedaan in Putten?
Nou ja, ik kwam daar aan en net toen ik daar aankwam belde de politie mij van, nou ja, ik zie, het was een bungalowpark. Dus ik zie een zwarte auto, een zwarte Citroën wegrijden met een Spaans kenteken. En ik zeg, ja, ik zie hem ook. En de politie zegt, oh, je bent hier nu ook. Ik zeg, ja. En hij zegt, ik zeg, wat moet ik doen? Hij zegt, nou, ga er maar achteraan. Dus ik erachteraan. En die reed zo hard. Het was zo duidelijk dat hij iets te verbergen had. Hij reed zo hard. En toen zijn we hem dus wel uit het oog verloren. En toen zijn we teruggegaan naar het bungalowpark.
Zeg maar, Danique, dit vind ik best wel een opvallende tip dan van de politie. Om te zeggen, ga er maar achteraan. Want ik bedoel, je weet niet wat voor mensen daar in die auto zitten. Hè? Of ze gewapend zijn. En dan zegt de politie, ja, ga er maar eventjes achteraan. Vond je het niet eng? Vond je het niet gevaarlijk om op die manier dat niet. Telefoon op te
zoveel
sporen?
Adrenaline. Ja? Ik was zo boos. Ik denk, ik ga hem krijgen, hoe dan ook. Maar ja, dat is dan daar nog niet gelukt.
Nee, want die auto is jou ontschoten. Die reed uiteindelijk keihard weg. Dan denk je natuurlijk, ik ben mijn toestel kwijt. Maar je ging naar een telecomwinkel voor een nieuwe simkaart. Wat gebeurde er daar?
Ja, ik ging dus inderdaad naar een telecomwinkel en voor een nieuwe simkaart. Ik had er al een aangevraagd, die deed helaas niet. Dus ik moest naar de winkel toe. En die medewerker is dus inderdaad mijn simkaart aan het aanvragen. Hij zegt, waar is jouw telefoon dan? En die avond voor was hij uitgebeld in Frankrijk. En de locatie was ook gelijk weer uit, dus ik denk, die ben ik kwijt. En ik kijk en mijn locatie is dus weer in Frankrijk. Dus hij zegt, laat het adres eens zien. En hij typt dat in op de Google Maps. En hij zegt, ja, maar dit is een tolweg. En hij zoomt verder in. Hij zegt, dit is gewoon de Franse Nationale Politie. En het eerste wat hij doet, hij pakt de telefoon op en belt naar het politiebureau. En in zijn beste Frans legt hij het dus uit, het verhaal. En die politieagent zegt, ja, we hebben gisteren een aantal verdachten aangehouden met 179 gestolen telefoons.
Nou, maar ik weet niet, Aniek, wat voor werk doe je? Want volgens mij kan je zelf bij de politie.
Ja, ik ben journalist.
Oh, nou, dat is heel mooi in dit verhaal. En oké, okay, ja. Jouw telefoon is dus terecht. En dus die andere telefoons ook. En wat ga je nu doen? Ja. Ga je hem zelf ophalen in Frankrijk?
Ja, ik ga zaterdag naar Frankrijk toe om mijn telefoon op te halen. Ik heb een appgroep aangemaakt met meerdere mensen die dit dus gebeurd is op het festival. En er is er al eentje die is gisteren geweest en die heeft de telefoon dus teruggekregen met de nodige papieren. En dat ga ik morgen ook proberen.
Ja, en van dat geld waarvan je nu naar Frankrijk gaat, had je net zo goed natuurlijk een nieuwe telefoon kunnen kopen. Maar goed, toch?
Nou, dat valt gelukkig wel mee, maar...
Je hebt een mooi verhaal.
Ik ben blij dat ik hem terug heb en het is een principe kwestie eigenlijk.
Ik snap hem. Hey, Danique, nou heel veel succes met de rit naar Frankrijk dan. Ja. Dankjewel voor je verhaal.
Dankjewel.
Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij.
In een half uur praten we hierbij over de stand van zaken op het Binnenhof.
En niet alleen vanuit de wandelgangen in Den Haag, maar ook vanuit een regionaal perspectief.
We zijn te vinden in onze app, op Apple Podcast en op Spotify.
En wie zijn wij dan? Wij zijn Leendert Beekman en Tobias den Hartog.